luistert naar een interview van Astrid van Leeuwen, schrijver, journalist en redacteur, in gesprek met Rachel Beaujean, adjunct artistiek directeur van het Nationale Ballet. Dit interview werd gehouden voor de wereldpremière van Raymonda van het Nationale Ballet op 3 april 2022. Destijds werd het ballet gedirigeerd door Boris Groetzin. Deze serie in 2023 wordt gedirigeerd door de Estse dirigent Vello Penn.
Ik heb goed nagedacht in het begin over hoe ik mijn planning zou doen met Raymonda. En dat is best wel uitgespreid geweest. Ik ben er in 2018 was mijn eerste e-mailcontact erover. Dus dat is 4 jaar geleden. En dus ik heb eigenlijk altijd in rust kunnen werken aan Raymonda en ook mijn andere dingen kunnen doen.
Oké, gelukkig. Wat een tijd, 4 jaar lang.
Ja, nou, alles zit hem in de planning. Ik word heel gestrest van te weinig tijd hebben. Dus je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ik denk dat het eigenlijk achteraf gezien heel goed was dat het zo lang duurde.
Hey, en eerder maakte jij voor het Nationale Ballet al eigen producties van andere beroemde balletten. Giselle, Paquita, Les Sylphides. En nu dus ook Raymonda. Waarom Raymonda?
Ja, nou, dat is wel een interessante vraag. Want laatst zei iemand tegen mij, je was zelf muze van Hans van Manen. Dus hoezo ben je zo geïnteresseerd in het klassieke repertoire juist? En dat komt eigenlijk door mijn grote liefde voor het klassieke ballet. En ook de angst dat het gaat verdwijnen. Het is zo'n kwetsbare kunstvorm die zoveel discipline vraagt van de dansers en van de dagelijkse training en zo specifiek is. Dat ik het als mijn taak heb genomen om dat te bewaren voor de toekomst. En nou, dus zodoende ben ik begonnen met Les Sylphides en later ook dus mijn avondvullende eerste ballet. En met Ted Bransen zaten we te praten over wat moet eigenlijk nog toegevoegd worden aan de klassiekers voor het Nationale Ballet, want we hebben alle beste al. En toen kwamen we al heel snel op Raymonda, want dat is eigenlijk de enige die ontbreekt. En ja, zo is het begonnen.
Ja, je zei al zo van het Nationale Ballet heeft veel andere klassiekers op het repertoire. Maar in de 60 jaar dat het gezelschap nu bestaat, is er nog niet eerder een volledige versie van Raymonda uitgebracht.
Klopt, ja. Het probleem zit hem in het verhaal van Raymonda. Het oorspronkelijke libretto, waarin het gaat eigenlijk over blanke suprematie. Dus Raymonda is een meisje wat willoos wordt uitgehuwelijkd of gaat trouwen met de ridder Jean de Brienne. En op een goede dag komt een Saraceen langs en die wil haar ontvoeren, want die vindt haar zo mooi.
Misschien even goed om te zeggen, een Saraceen is iemand van een Noord-Arabisch volk, hè? Zijn de Saracenen.
Ja, het was eigenlijk een volk wat ik heb geleerd nu, wat bestond uit verschillende volkeren. Maar we hebben het in dit ballet over iemand van de islam. Dus die moet het onderspit delven en zij gaat uiteindelijk trouwen met Jean de Brienne. Nou, dat is een verhaal wat gewoon in deze tijd niet meer kan en wat je ook niet meer wil laten zien. En dat is ook de reden waarom veel buitenlandse gezelschappen wel de derde acte deden, of doen. Omdat dat het huwelijk is en dat zijn eigenlijk alleen divertissementen. Daar is het verhaal al afgelopen. Maar er zijn zo ongelooflijk veel mooie stukken in Raymonda in de andere actes, dat het eigenlijk jammer is om alleen de derde acte te doen. Er zijn grote groepsstukken zoals In de Droom voor het Corps de Ballet, maar ook prachtige variaties en een pas d'action, zoals dat heet, in de tweede acte. Dat is een groepsdans met meerdere dansen, meerdere mensen. En al dat wil je eigenlijk laten zien. En dat is de reden waarom we Raymonda doen. Dat is om al die prachtige juwelen eigenlijk te laten zien. Dus ja, dan is het voor de hand liggend dat je dat verhaal moet veranderen, zodat je toch die mooie dingen kunt dansen.
Ja, en dan, dan zeg je, dan heb je eigenlijk zo'n verhaal over een frelle prinses die door een hoofse ridder gered moet worden uit de handen van een stel bloeddorstige Saracenen. ja, hoe kun je zo'n verhaal ombouwen tot een verhaal eigenlijk wat ja, ook gewoon interessant en relevant is voor een hedendaags publiek?
Nou, samen zijn we met Ted naar een aantal producties gegaan over de hele wereld. En er was er één in München. En ik weet nog dat ik tegen Ted zei, waarom kies je niet voor die ander? Want die is toch veel leuker. Die heeft heel veel meer kleur en veel meer diepgang dan die hele Jean de Brienne. Dus dat was eigenlijk het zaadje voor het hele nieuwe libretto wat ik heb gemaakt.
En daar sprak jouw eigen romantische hart.
Ja, wie weet. Maar eigenlijk is... Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, absoluut. Maar ik denk dat Jean de Brienne over het algemeen, ook in andere producties, een vrij vlak iemand is. Zelfs in de muziek. Zijn leidmotief is eigenlijk het minst boeiende van allemaal. En in de oorspronkelijke versie van Petit Pas is hij in de eerste acte niet eens aanwezig. Dan is hij aan het vechten en dan acteert ze naar een soort schilderij van hem. Dus het is ook wel zo dat wel mogelijkheden bood voor verbeteringen.
En voor uitdieping van de rol ook.
Ja, want wat ik dus ook wilde was, ik wilde geen loser in die mannenrollen. Dus Jean de Brienne is in mijn geval een hele mooie, stoere, jonge, ijdele ridder die eigenlijk zijn lief voor lief neemt. En daar is waar het misgaat. Hij gaat weg op het moment dat ze jarig is, geeft ze een feest. Dat is de eerste acte. En hij wordt opgehaald door zijn vrienden om naar een toernooi te gaan, wat hij natuurlijk niet wil missen. En hij denkt dat het oké is, maar dat doet toch iets met haar. Dat breekt haar. Maar hij is een sterke persoonlijkheid. En hij komt in de tweede acte ook terug als iemand van, nou, ik heb gewonnen en de held. En ziet dat ze dan met een ander bezig is. En dat is Abdrahman. En dan gaat hij eigenlijk als een blinde in op de indringer. En gaat ervan uit dat iedereen dat van hem verwacht. En dan blijkt aan het einde van het gevecht dat hij pas door heeft van, oké, ik heb er al verloren. Want hij ziet het niet meer in haar ogen. En helaas neemt hij eervol afscheid en verlaat het toneel. Dus en ook de rol van Abdrahman is in dit geval een man die eigenlijk, zoals het ook was vroeger in Córdoba, toen hij, als je dat leest in de geschiedenis, heerser was van Córdoba, hadden bijvoorbeeld vrouwen een hoog aanzien en konden studeren. En het is een erudiet man, een belezen man, houdt van poëzie, muziek en is toevallig ook een strijder. Ik bedoel, dat waren ze allemaal in de middeleeuwen. Want zo verdedigde je territorium. Maar het maakt hem niet een brute, oppervlakkige, bloeddorstige man. En hij laat haar eigenlijk, hij tilt een sluier bij haar op, waardoor ze het leven opeens heel anders ziet. Veel meer kleur, veel meer passie, veel meer letterlijk kleur op haar palet van eten, drinken, dans, muziek. En ze kan niet meer terug naar wat ze eerst had. En dat is eigenlijk het verhaal. En dan, nou ja, dan wilde ik graag, maar dat kan op het toneel. Je wil natuurlijk een wereld schetsen waarin een vrouw haar eigen keuze kan maken. En dat is niet zo in het dagelijks leven, nog steeds niet, helaas. Maar op toneel kunnen we dat wel doen. En om dat te doen, hoop ik dan dat je toch ergens ook een beetje in de maatschappij iets neerlegt van, oh, zo kan het ook. Als Raymonda toen had kunnen kiezen in de middeleeuwen, dan waren er nu misschien hele andere dingen aan de hand. Ja. Dus ja, dus dat
het is
was de inspiratie.
Eigenlijk een feministisch ballet.
Ja, ja. Eigenlijk vanuit de gedachte dat een vrouw haar eigen keus kan maken.
Ja, ja. Mooi, belangrijk in deze tijd. Hey, en het speelt natuurlijk in de middeleeuwen. Je hebt ook zeg maar vastgehouden aan dat aspect van het verhaal. Wat ik heel mooi vond in een interview, zei je, als we het dan hebben over hoe je zo'n productie aansprekend maakt voor een publiek van vandaag de dag, vergeleek je het eigenlijk met Game of Thrones.
Mm. Ja, dat vind ik zo mooi hoe ze dat doen in al die Netflix-series ook met kostuumdrama's. En hoe dat ook in Bridgerton, weet je, dat iedereen gecast wordt ongeacht welke kleur, welke achtergrond. En zo zie ik dit ook als een stap naar de toekomst voor klassiek ballet. Dat dat ook bij ons gewoon is. En ik denk dat wij dat al een tijd doen, maar dat is belangrijk om het gewoon voor de toekomst aantrekkelijk te maken voor de mensen die in de zaal zitten. Voor ons allemaal. En dat Game of Thrones is omdat je wilt toch ook vermijden dat je zo'n ballet krijgt met van die puntmutsen dames. Met voiles eraan en ridders in van die tweekleurige majo's en zo. Dus ik vond dat moet er wel sexy uit blijven zien. En dat is met Jérôme Kaplan, de ontwerper, denk ik heel goed gelukt. Die mix van toch die verfijning en dat klassicisme wat het ballet nodig heeft en verdient. En de muziek is ook zo. Maar ook wel, het is ook leuk om naar te kijken. Het is wel, ja.
Ja. Spreekt ook de Van Manen danseres. Het moet er wel sexy uit zien.
Ja, het moet altijd sexy uitzien.
Hey, en je noemde hem al even, Jérôme Kaplan. Die is verantwoordelijk voor de decors en voor honderden nieuwe kostuums. Hij verzorgde eerder de aankleding van echt een prachtige productie van Don Quixote bij het Nationale Ballet. Waarom had jij meteen het idee van dit moet Jérôme Kaplan doen? Dat is de man voor mijn nieuwe productie.
Nou, ik vond bij Don Quixote zo prachtig. En dat was iets wat mijn zoon zeiden. En die zijn altijd enorm aan het gamen natuurlijk, vooral vroeger. En die zeiden, jee, dat is dat decor, dat is zo grafisch, zo mooi gedaan. Dat maakt het zo modern. Terwijl eigenlijk, het speelt zich gewoon af in, wat is het, 1800, ergens in Spanje. Ik vond dat dus een goede opmerking, want het was precies wat ik ook dacht, maar nog niet onder woorden kon brengen. En dat is een hele bijzondere gave eigenlijk, om van zo'n groot toneel wat wij hebben een klassieke productie te maken, maar toch met een moderne look
en feel, ja.
En dat universele eraan, dat vind ik zo mooi. Want als iets goed is, dan is het over 100 jaar nog goed. En dat is met die ballet van Petit Pas zo. En daar hoort zo'n ontwerp bij. En Jérôme kan dat. En die heeft ook met kostuums zo'n fantasie. Maar het heeft ook echt zo'n... Het is heel chic ook, ja.
Chic en elegant,
ja.
Denk ik. Ja, ja. Je gebruikt voor de productie de originele muziek van Klazunov. Daar gaan we zo even over praten. Maar eerst wil ik je eigenlijk vragen naar een favoriet fragment in de muziek. En kan je daar iets kort over vertellen?
Ja, nou, dat is heel moeilijk om te kiezen, want inmiddels vind ik alles prachtig. Maar als je aan Raimonda denkt, denk je toch aan de karakterdansen, de beroemde karakterdans in de derde acte. En dat de eerste dans is de mazurka. En dat is meteen komt binnen. En je denkt meteen, dat is feest. En daar gaan we naartoe willen. En ik hoop dat iedereen dat ook meteen denkt.
Oké, we gaan even naar een stukje feest luisteren. Prachtig, die muziek. Ik denk dat de aanpassingen die jij hebt gemaakt in het verhaal ook muzikaal natuurlijk consequenties hebben. Want Glazunov heeft die muziek natuurlijk wel op basis van het originele libretto gecomponeerd. En daar is nu heel veel in veranderd.
Ja, ja. Nou, dat was eerlijk gezegd, was het verhaal veranderen in mijn hoofd nog niet eens zo moeilijk. Maar toen begon de uitdaging, kan dat wel? Kan je dat wel zo veranderen in de muziek? Want anders dan bij Tchaikovsky voor het Zwanenmeer bijvoorbeeld, waarin echt duidelijk stukken zijn onderverdeeld met één thema, zit in Raimonda bij Glazunov veel leidmotieven door de hele productie heen. Dus iedere personage heeft zijn leidmotief. En dat kan je niet zomaar switchen. Je kan niet zomaar één stuk muziek ergens anders neerzetten. Behalve de bepaalde divertissementen zoals de karakterdans. En dat was een heel langdurig onderzoek. Dat ben ik eigenlijk begonnen met Grigori Tchitcherin, mijn assistent voor de productie, en Olga Kozajnova bij haar thuis. Zij is onze eerste pianiste. En daar zijn we begonnen met van, ja, maar kan dit? En hoe klinkt dat dan? En sluit dit aan op elkaar? En nou, met haar kennis hebben we daar een begin aan gemaakt. En vervolgens hebben we met Matthew Rowe, onze muzikaal leider, dat gecheckt. Van, is dit oké? En eigenlijk allerbelangrijkste, Boris Groetzin, die het gaat dirigeren en die het maandelijks dirigeert bij de Kirov. Dus die is eigenlijk helemaal doorweekt van Raymonda. Die gaat het dirigeren bij ons. Daar ben ik heel erg blij mee, want hij maakt prachtige muziek met het orkest. Die heeft toen alles eigenlijk aan elkaar gecomponeerd met een nootje hier en daar om de stukken aan elkaar te... En die heeft het goedgekeurd. Dus dat heeft een heel grondig... er is een heel grondig proces aan vooraf gegaan van minimaal 4 maanden. Hebben we daar in de tijd van corona echt dagelijks uren aan gewerkt. Ja.
En dat betekent nu dat stukken in de muziek gewoon zeg maar een andere volgorde hebben.
Ja. In het oorspronkelijke libretto, is wel interessant, was Abdrachman nooit aanwezig in de eerste acte. En dat vonden ze toch bij de toneelrepetities van de Petit Pas en Glazunov, die het overigens nooit echt blij waren met het libretto van Pashkova. Dus nog een reden om te denken, nou, daar kunnen we wel wat aan veranderen.
Okay. Dus dat was eigenlijk al vanaf de start dat,
ja,
dat hij niet helemaal gelukkig met het libretto was.
Ja, er zijn brieven die Grisha mij heeft laten lezen van tussen zowel Glazunov en Petit Pas als Pashkova met z'n drieën eigenlijk. Van dit is niet goed en dat klopt niet. En in ieder geval een grote verandering was, een paar dagen voor de première, dat in de eerste acte wel Abdrachman verscheen. En dat is eigenlijk wat ik ook doe. Ja. Dus dat was al ingebracht. Alleen het grote verschil is dat ik heb ze nu allebei in de eerste acte. Dus zowel Jean de Brien als Abdrachman.
Misschien goed nog even, want we hadden de naam van Marius Petit Pas nog niet laten vallen. Dat is de oorspronkelijke choreograaf van Raymonda. Maar ook van eigenlijk zo'n beetje alle grote beroemde balletten uit de 19e eeuw. Sleeping Beauty, Zwanemeer, Notenkraker, Don Quixote, La Bayadère. En Raymonda was zijn laatste meesterwerk eigenlijk uit 1898.
En het eerste werk, het eerste avondvullende ballet van Glazunov. Dus
okay,
die afstand tussen die twee was enorm, interessant.
In vervolg op deze podcast spreken we ook met de twee solisten die de belangrijkste hoofdrollen in Raymonda zullen vertolken. En Maya Makatelli en Yong Kuchoy. Maar kun jij in het algemeen iets vertellen over hoe de dansers de creatie van deze nieuwe productie beleefd hebben?
Nou ja,
en beleven, want jullie zijn nog volop aan het repeteren.
Ja, we hebben natuurlijk verschillende casts en zijn allemaal geweldig interessant op hun eigen manier. Maar met Maya is het wel een bijzondere, laat ik zo zeggen, voor mij is de cirkel rond om met haar Raymonda te kunnen doen. Want ik ben naar haar coach geweest tijdens haar hele carrière. Dus vanaf haar 21ste toen ze hier kwam tot nu. En zij is uitgegroeid tot een internationale befaamde ballerina die overal danst. En om dit nu samen te mogen doen. Ze zeggen ook in de danswereld, Raymonda is een rol die je pas op latere leeftijd moet doen. Want die is zo veelomvattend, technisch, maar ook artistiek, daar heb je echt wel wat ervaring voor nodig. En ja, om dit nou juist nu met haar te kunnen doen na al die jaren, is eigenlijk wel heel mooi. Voor Jan.
En het is een ongelooflijk veel eisende rol, hè?
Ja, want we hebben nog eens geteld, maar ze heeft 7 variaties en inmiddels heb ik 5 badendeus voor haar, dus het is pittig. We hadden 2 weken geleden een toneelweek waarin we het alvast samen konden stellen. En daar deed ze het voor het eerst allemaal achter elkaar. Nou ja, dan ben je wel gesloopt na afloop. Ja, dus dat is. Maar goed, ze is in prima vorm, dus dat is geen enkel probleem. Maar dat is ook mentaal veel eisend, want alle variaties zijn van een andere kleur. En dat moet je allemaal maar bezitten al. Dus ja. dat is heel veel. En voor Yang, ik heb heel intensief en heel lang met Yang samengewerkt aan alle andere klassieke balletten. En ik voel me met hun zo vertrouwd. En ook met Semyon Verlichko, die Jeanne Brienne doet. Dat ik. Want ik heb natuurlijk toch wel wat moeten choreograferen. Meer dan ik oorspronkelijk dacht. Om dit verhaal die draai te geven. En ook omdat ik wel kon kopiëren alles wat er overgebleven is van Petit Pas, van wat Mariinsky nog doet. Dat is algemeen goed geworden. Maar de stukken voor Abd Rahman die nieuw zijn nu, ja, dat moest ik toch zelf doen. En ik heb daar wel heel veel materiaal van Gorski gebruikt. Mijn assistent heeft me ontzettend geholpen met wat ik allemaal nog kon gebruiken van vroeger. Maar goed, dus door de situatie dat ik zoveel moest choreograferen, ben ik heel blij dat ik met deze drie heb kunnen werken. Omdat ik me heel vertrouwd voel en gevoel heb dat ik fouten mag maken. En dat ik ook wel eens een off day heb. En dat het, weet je, dat je niet meteen in je, ja, je staat toch in je blote kont, maar dat je niet meteen voelt van, ah, ik kan het niet meer aan of zo. Dus dat was heel belangrijk in dit proces. Ja.
Sowieso natuurlijk was het een idiote tijd om zo'n grote productie te creëren. Je hebt met lockdowns te maken gehad, met ongelooflijk veel zieken, met continue veranderingen, met uitstel van de première van deze productie. Hoe heb jij het persoonlijk beleefd deze tijd?
Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Want zo 4 maanden aan de muziek zitten, nou, dat kan ik gewoon nooit in een tijd dat we voluit draaien met mijn baan, inderdaad. Dus dat was nou, ieder nadeel heeft zijn voordeel. En de tijd in de studio is tot nu toe crazy geweest. Want ik heb nooit een volledige bezetting. Dus op een gegeven moment was ik edelen aan het maken. En ik had gewoon 3 jongens van de 12. En toen heb ik gewoon mensen van de gang afgetrokken. Van, kan je even helpen? En dat waren mensen van de couture, maar ook van de school. En gewoon wie ik kon krijgen. En eigenlijk is het hele ballet af nu. Maar nog steeds niet ingestudeerd met de juiste mensen. Want laatst hadden we dus die toneelweek. Toen waren er 45 van de 90 dansers ziek. Of tenminste 12 waren er ziek en de rest was close contact en die waren thuis. Dus het wordt ook nog een hele verrassing als we de hele volledige cast hebben. Maar dat zal nog een week en dan gaan we helemaal van start weer in de laatste fase met iedereen erop en eraan.
Hey, en als laatste vraag, wat betekent Raimonda nu voor jou? Ben je helemaal in de ban geraakt van dit ballet?
Nou, Raimonda betekent voor mij persoonlijk dat ik voor het eerst eigenlijk in mijn eentje zo'n grote productie heb mogen leiden. Want Giselle was met Ricardo Bustamante. En natuurlijk heb ik een ontzettend goed team met Ted Bransen en Grisha Tchitcherin. En Janine Brocht helpt me nog met dramaturgische adviezen. En het muzikale team, wat ik net al zei. Jerome, Jim Ingalls doet het licht. Die heeft het licht gedaan voor Giselle. Ik heb Yuval Kuipers gevonden die de zwaardgevechten heeft gechoreografeerd samen met mij. Dus het is natuurlijk, zoiets maak je niet alleen, dat takes a village. Maar om het hele proces zo te leiden, dat is wel mijn eerste ervaring. En daar heb ik ontzettend van genoten, dat je gewoon je eigen beslissingen kan maken. En dat is wel, denk ik, de grootste stap in mijn carrière tot nu toe.